Heer liefde, volle Vader, we zeggen u dank voor deze dag, ons vergeven in uw genade, uw liefde en uw trouw. We danken u voor uw grote zorgzaamheid die we gezien hebben door onze Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. We danken u voor de volkomen zaligmaking in hem. Heer, zoals we dat ook hebben mogen zingen. Heer, wat een wonder van genade dat Heer Jezus gekomen is en dat hij gestorven is. Dat hij begraven is en dat hij weer opgestaan is. En wij met hem. We danken u voor het nieuwe leven in de Heer Jezus. We danken u voor uw woord dat gij ons gegeven hebt. Voor de kracht van uw woord, voor het leven met u en het leven in het woord. We danken u voor uw geest die gij ons hart gezonden hebt. We danken u zozeer, Heer, dat we gekocht en betaald mogen zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. We danken u dat dat bloed genoeg was voor hem. We bidden u ook, Heer, dat we daar in en eruit mogen leven. Tot eer en heerlijkheid van uw naam. We bidden zo ook, Heer, voor deze avond. Dat gij ons die leiding geeft die u verheerlijk. We willen zien, Heer, wie gij zijt. Dat we meer mogen zien van u. Hemelse Vader, dat we zo ons, dat ons hart zo open staat voor hetgeen dat gij ons wilt vertellen. Dat gij ons laat zien. Voor hetgeen dat gij wilt, Heer. We danken u daarvoor en bidden dat gij daartoe met de harten opent en deze lippen wilt salven. En dat we zo samen mogen zien de wonderbare genade en goede tierenheid, de zorgzaamheid van een hemelse Vader. Draag zo deze tijd aan u op en bidden, Heer, dat gij ons zo leidt dat het u zelf behaagt. In Jezus' naam, amen. We zijn met Jacobus bezig, dus. En dat brengt ons in alle delen van het woord eigenlijk, maar zoals Jacobus begint, wat is eigenlijk zijn doel? Wat is zijn doel? Want als je denkt dat het de eerste brief is die geschreven is hier, die we hebben, en dan laat hij zien, hij heeft het over al hetgeen. Zulke bijzondere dingen. Ik zat nog even te kijken. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 3 ook. Hè, en dan gaat het over die tong. En dan zegt het een hele hoop van die tong. En dan dacht ik bij mezelf. Waarom heeft hij het nou toch over die tong? Is het nou de tong? Waar het werkelijk over gaat? Of zou het toch iets anders zijn waar het over gaat? Want hoe komt dat die tong zoveel te zeggen heeft? Zit hem dat in die tong? Of zou dat toch wat dieper zitten? Zou dat toch in het hart zitten? Want het hart is natuurlijk bedriegelijk. Dat tong, die tong is eigenlijk maar een stukje leer dat hij weer flapt. Maar wat het te zeggen heeft, dat komt natuurlijk ergens van het binnenste uit. Hè? Nou, daar ga ik niet mee beginnen, maar ik vroeg me dat wel af. Denk maar eens dan over nou, waarom wordt er zoveel gezegd over die tong? Dan is het toch wel hetgeen dat van binnenuit komt. Hè? En Jeremia die spreekt er ook over. Ik wil nog even terug naar het begin, dat we zien waar we bezig zijn. Dus dat is gewoon het eerste hoofdstuk. En dan kijken we even nog naar hetgeen wat de bedoeling is. En dan verklaart tegelijk het woord wat ik naar zocht. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Mooi dat hij dat zegt, van God en van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus zo diep leerde kennen. Hè? Aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zaligheid. En dan gaat hij dus verder met het onderwijs van het leven. Hier hebben we dus het onderwijs van het leven. Want wat krijgen we? Er staat hier iets dat, ik denk maar weinig mensen echt pakken. Als je denkt dat er staat achter het vergrote vreugde. Nou, dat is al even geleden sinds dat we dit eerst gelezen hebben hier. Maar heb je sinds die grote vreugde gezien in die beproevingen van allerlei soorten? Want die beproevingen. Waarom zijn er die beproevingen? Die zijn er om te laten zien of je geloof echt is. Echt is. Is je geloof echt? En daar komt het woord genuine in. Ik heb er geen ander Nederlands woord voor dan echt. En ik denk ook niet dat het meevalt om dat te vinden, maar als jullie het hebben is dat goed. Maar het woord echt is je geloof echt. Want het zal echt beproefd worden. En ik zat nog even te luisteren naar onze leraar die het boek van de Romeinen onderwijst. En onderweg, en dat is altijd verkwikkend. En hij zegt dat geloof wordt dus echt beproefd. En hij ging even terug naar die nacht waar de mounted police, de bereden politie op de deur klopte. En hij deed de deur open en hij zegt, die politie zegt tegen hem, je dochter is verongelukt, midden in de nacht. En dit zeggen ze. Wat zou je dan doen? Hij zegt, de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geprezen. Hier is een man dus die geloofde echt. Die vertrouwde echt op de Heer. We worden beproefd. Dat was een beproeving. En hij had het ook over een beproeving. Hij vertelde ook over die beproeving. Hij wist dat natuurlijk wel. Want we waren in die tijd, was in de tijd dat ik net mijn eerste jaar in bijbelschool afgedaan had. En dat zat voordat we het tweede jaar in gingen. En weet u wat nou ook wonderlijk was? Er was ook een bewijs daarvan. Weet u wat het bewijs was? Voorheen, ik heb hem dus meegemaakt in het eerste jaar. En dan kon hij wel eens kort zijn. Niet lelijk of iets dergelijks, even goed begrepen. Maar dan kon hij wel eens kort zijn. Ik heb na die tijd in de volgende twee jaren en verder in de volgende jaren van de leven. Want we hebben hem vaak in huis gehad later ook. Dat hij kon spreken. En ik heb hem in de jaren daarna. Terwijl ik hem vaak iedere morgen naar de klas zag komen. In ieder geval wel zag. Of dat hij bij ons in de klas kwam of niet. Iedere morgen daarna heb ik hem nooit zien komen. Zonder een glimlach. Zonder een blijheid. Zonder een rust, zonder een vrede, zonder hetgeen dat hij uitstraalde. Jezus is mijn verlosser. De Heer Jezus, hij leeft. Hij zei dat niet zo, maar hij zou kunnen zeggen tegen ons, we hebben de beproeving gehad. En die beproeving komt een keer. En hoe die komt, hij komt in allerlei maten, rangen, standen en kleuren. En net wanneer je denkt dat je een beproeving gehad hebt en doorstaan, komt die in een heel andere kleur. Je bent gereed voor hetgeen dat je denkt dat er zou kunnen komen, maar voor hetgeen dat er komt, ben je daarvoor gereed. Daar kun je niet voor gereed zijn, dan kun je alleen maar in de Heer Jezus rusten. En als je niet in Hem rust, dan zou je daar niet voor gereed zijn. Als je geen vrede hebt in Hem, als je geen zekerheid in Hem hebt, dan zul je geen rust hebben. En die beproevingen, die komt. Want die zijn er om te laten zien of dat je geloof echt is. Echt is. Genuine. Daar hebben we het over. Oké? Genuine. Daarom zei ik. Ja, en zo is het in het leven. Is ons geloof, ons leven met de Heer Jezus, is dat echt? Ik denk nog even aan die nacht. Wij hebben ook zo'n nacht gehad. Niet precies hetzelfde. Maar ik denk aan die nacht. Toen onze telefoon ging. En een stem van de andere kant die zegt. Zo midden in de nacht. En die zegt. Je zoon heeft een ongeluk gehad. Maar we weten niet hoe het met hem is. En die zoon die zit net precies aan de andere kant van de wereld van je. Wat doe je dan? Dan is er maar één ding dat je kunt doen. Je kunt er niet gauw naartoe rijden. Je kunt er zelfs niet gauw naartoe vliegen. Er is maar één ding dat je kunt doen. En je gaat op je knieën en je zegt, Heere, hij is in uw handen. Dank u. Dank u. Dan ben je misschien geen uur aan het bidden. Maar het eerste wat je dan doet is danken. Dat God het in zijn handen heeft. En er komt een keer een beproeving die wat dichterbij komt dan het gewone dagelijkse leven. We leven zo makkelijk van het een naar het ander. En vergeten soms, hé, hier is echt een beproeving. En Waarom wordt dat beproefd? Want nu gaan we natuurlijk een beetje verder kijken. Hè? Waarom wordt ons geloof beproefd? Om te zien dat het echt is. Maar ook om ons tot volwassenheid te brengen. Er zijn dus verzoekingen. Er is er een die komt met verzoekingen. En die komt met verzoekingen om ons te doen vallen. Maar er komt er een met beproevingen. Om ons tot volwassenheid te brengen. Dat is iets heel anders. En haalt die niet door elkaar, die twee. Want dan heb je natuurlijk weer de moeite. Dus je hebt aan de ene kant, verzoekingen komen er in het leven, ja. En die zijn, want er is iemand die je graag wil zien vallen. Maar er zijn beproevingen om je geloof te versterken, om je tot volwassenheid te brengen. En dat is de bedoeling van de beproevingen in het leven, om ons tot volwassenheid in het geloof te brengen. We willen niet altijd kleine kinderen blijven, hè? Baby's. We mogen wel kinderlijk zijn. Maar als we niet groeien, dan blijven we ook nog kinderachtig. En dat is niet de bedoeling ervan. Zo, wanneer je dus door deze beproevingen heen leest, door deze delen van het woord heen leest, dan vraag je af, want Jacobus die is natuurlijk bezig gewoon met de verschillende dingen van het leven. Dat zie je ook. Eerst heeft hij het over de beproevingen die we krijgen. Dan heeft hij het over degene die wedergeboren is. En hoe is dat gebeurd? Dat is gebeurd door God. Dan is natuurlijk direct erbij, als je wedergeboren bent van God, door het woord de waarheid, in vers 17 en 18. Dan weet je dat als God je heeft doen wedergeboren worden, dan zal hij toch ook wel voor je zorgen. En ik denk dat daar een moeilijkheid soms naar voren komt. Ja, God heeft dan wel een wedergeboren worden, maar nu, wat moet er nu gebeuren? En dat is zo mooi als je we hebben nu weer voorjaar, noemen we dat, hè? En in het voorjaar zie je al dat nieuwe leven opspringen. En je ziet een kip met kuikens en moet eens proberen om daar aan te komen. Nou, dan heb je in ieder geval, zul je dat toch niet zonder geweldige krassen op je hand of waar dan ook maar hebben. Hè? Want mijn geliefde broeder Frans hier, die heeft een haan die pikker is. En hij vraagt, heb je wel eens handen gehad? Ja, maar die handen zijn hetzelfde. Kijk maar naar de mannen, dan weet je dat. Allemaal handen en allemaal pikker. Nou, maar een kip die kuikens heeft, die is veel scherper nog dan die haan. Want die is aan het verdedigen, die is aan het verzorgen, want die kuikens zijn daarvan. Hè? Ik weet nog jaren geleden, toen ik nog boerde. En toen was ik was aan het werk en mijn knecht, er was een koe die had gekalfd. En die was ergens met het land in nog, in het waai. Ik zeg, ga die even ophalen, jongen, met dat kalf. En dan zei hij, even later komt hij terug. Hij zegt, ik kan er niet bij komen. De koe liet er niet bij. Dus toen was ik zelf gewoon helemaal. En dus ik ben er zelf naartoe gegaan. Ik heb die kalf opgepakt en naar huis gedragen. En de koe kwam er achteraan. Maar hij kon er blijkbaar niet bij komen. Dus je ziet, dat er is een bescherming. Ik heb vaak gezien als je bijvoorbeeld een veulentje hebt. Nou, dat paard dat laat je echt niet in de buurt. Zeker niet als die je niet kent. En dat is zo mooi, want daar leer je zoveel van die dingen. Hè? Ik bedoel, als we dat gewoon, het is niet alleen maar een voorbeeld. Je ziet daarin hoe God alles geschapen heeft en hoe God bezig is. En hoe God alles in zijn hand heeft. En hoe hij zijn kinderen die hij heeft doen wedergeboren worden. Hoe hij daarvoor zorgt. En dat neemt dan weer al je zorgen weg. Want we moeten natuurlijk al onze zorgen bij de Heer neerleggen. Hè? Die moeten we niet mee gaan dragen. Want dan heb je een hele zware zak die je niet kunt tillen. En die je maar mee probeert te sjouwen. En dat gaat natuurlijk helemaal niet. Hè? Dus die moet je bij de Heer neerleggen. Nou, dus God die wil overal voor zorgen. Maar nu moeten wij leren dat God dat doet. En als je het hier doorleest, ik hoop dat je door Jacobus heen gelezen hebt, ik doe dat dus niet iedere keer, maar om met dat lezen even met je mee te gaan, dan als je dat doorleest, veronderstel, laat maar even naar het derde hoofdstuk gaan. En dan hebben we het over die tong. Nou, veronderstel dat, dat hoef ik u niet te vertellen, dat we die tong niet te veel moeten gebruiken. En we moeten hem helemaal niet gebruiken om iemand zwart te maken of wat ook maar. Veronderstel nou, u hebt de opdracht, een hele week mag je over niemand praten. Dat zou best nog moeilijk zijn, hè? Ja? Dat zou best nog moeilijk zijn als je een hele week over niemand mocht praten. Je mocht in ieder geval geen slecht woord erover zeggen. Dat zou nog best moeilijk zijn, hè? Maar veronderstel dat we nou een stapje verder gaan. En zeg, je mag er niet eens over denken. Hoe ver zou je komen? Er is niemand die zich hier aan gaat wagen, denk ik, om te zeggen, nou, ik denk dat ik het zo lang zou volhouden, hè. Pas heb ik nog dat voorbeeld gegeven, ik denk niet dat ik het hier gedaan heb, maar ik wil het nog wel even doen, van Martin Luther, heeft dat wel eens gehoord, hè. En in ieder geval, die vertelde van een hele goddelijke man. En die zei, hij kon nog niet het Onze Vader binnen zonder afgeleid te worden. Nou, zei een ander, een vriend van hem, nou, dat is toch niet zo moeilijk. En die zegt, ik geef je een hengst, dat was dus in de jaren van 1200. Die zegt, ik geef je een hengst, dat was natuurlijk heel belangrijk in die dagen, want zo, dat was je vervoer. Als je het Onze Vader kunt binnen zonder afgeleid te worden. Nou ja, dat was natuurlijk niet zo moeilijk voor die man, voor die vriend. Die zegt van, dus die begon. Onze Vader, zou er een zavel bij zijn? Voel je hem? Nou, zo gauw zijn we afgeleid. En zo gauw zijn we dus ook afgeleid in ons, want dit gaat eigenlijk over je denken. Hè? En dus zo gauw zijn we ook afgeleid in ons denken. En nu laat Jacobus dus in zijn leven, je kan zien het leven van hem, en dan laat hij zien hoe gauw we afgeleid worden en waar we dan mee bezig zijn. En wat doet dat als je dat toch ziet? Dan zeg je, dat is ook ontmoedigend als je het niet eens je gedachten ergens bij kunt houden. En ik wil eventjes verder kijken, dus dan heb je het over die tong. En die zegt al dingen, ik zou wel zeggen, voordat hij zijn gedachten had. Je vraagt je af hoe het eruit kan komen, hè? Je zijn allemaal erg terughoudend vanavond, daar wil je niet aan wagen natuurlijk, en dat kan ik waarderen. Maar moet kijken wat hij nou zegt. Je zou zeggen, nou, dan gaat hij een beetje verder en dan gaat hij wel wat meer vertellen. Maar dan komt hij bij hoofdstuk 4, moet kijken wat hij daar zegt. Van waar komen krijgen en vechterijen onder u? Zo. En dan komen ze niet hiervan, namelijk uit uw wellusten die in uw leden strijd voeren. Al. Oh. Gij begeert en hebt niet. Gij benijdt en ijvert naar dingen. En kunt ze niet verkrijgen. Zegt helemaal niet dat verkeerde dingen waren. Dat staat er niet, hè. Maar je ijvert. En je krijgt om dingen te hebben. En kunt ze niet verkrijgen. Gij vechten hoe het krijgt. Doch gij hebt niet. Omdat ge niet bidt. Nou, Jacobus die wist wat het was om te bidden. Maar die, volgens mij wist hij ook wat het was om, als ik het zo even zeg, afgeleid te worden. Afgeleid te worden. En dan gaat hij verder. Maar kijk hoe hij verder gaat. Gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt. Zo, wat is er verkeerd met bidden? Bidden is toch oprecht? Bidden is toch eerlijk? Bidden is toch met God spreken? Bidden is toch goed? Nou, dat zegt hij dus van niet. Je kunt natuurlijk ook het verschil nemen tussen de Farizeeën en het Tollenaar die aan het bidden waren. In Lucas 18. En dat die, de ene was aan het bidden. Ik ben dankbaar dat ik niet zoals die andere ben. Dat is een mooi gebed. Hè? Dat heel eerbaar. Ja, en die andere die durfde niet ver te bidden. Die zei alleen maar, oh God, wees mij zonder genadig. Kort gebed. Ja, heel diep. Heel duidelijk. Gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt. Opdat gij het in uw welste doorbrengen zou. En dan gaat hij nog verder. Dus hij is niet zomaar klaar ermee, hè? Overspelers en overspeleressen. Weet je niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap van God is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. Dan ga ik even zeggen. Ik denk dat het in die dagen, dus dan hebben we het over zo'n bijna 2000 jaar geleden. Dit was dus geschreven zo'n 15 jaar nadat de Heer Jezus teruggegaan is naar de hemel. En ik denk dat in die dagen de wereld toch een beetje verder af was voor hen als voor ons vandaag. Wij leven toch nog best dicht bij die wereld, aan het randje van die wereld op zijn minst. Van het randje van die wereld. Die wereld, soms dan zeggen mensen wel eens, ja, ik heb de wereld achtergelaten. Nou, misschien zijn ze uit de wereld gekomen, maar weet je wat het probleem vaak is? De wereld is nog niet uit hen. Zie, het is niet alleen ben je uit de wereld gekomen, maar is de wereld uit jou. En dat is kan een hele moeilijke zaak zijn natuurlijk. Nou, dus hij is met al deze dingen is hier ons eventjes aan het voorstellen. En zo wie dan een vriend ter wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. Dat is best scherp, hè? Er zit een scherpe scheiding. Dat is niet nieuw, want zo begint de Bijbel. De Bijbel begint met scheiding. Hè? Het eerste is God die maakt licht en dan maakt hij scheiding. Zij het licht van de duisternis. En hier laat hij dat zo zien. Dus die wordt een vijand van God gesteld. En nu komt hij eventjes verder naar voren. Of meent gij dat de schrift te vergeef zegt? De geest die in ons woont, heeft die lust tot nijdigheid? Ja, hij geeft meerdere genade. Daarom zegt de schrift, God wederstaat de hoogvaardige. Maar de nederige geeft hij genade. Zo onderwerpt u dan goden. Dus dat begint. En ik denk dat dat de diepte is van zijn onderwijs. Dat komt ook verder voor in vers 10. Vernedert u voor de Heere en hij zal u verhogen. Vernederen is altijd een moeilijk iets. Hè? Die zachtmoedige en zoal. Dan zeg je, oh jongens, dat komt allemaal erg hard aan. Dus, om even te laten zien, dat Jacobus is hier dus bezig met ons het leven te laten zien. Hij raakt eigenlijk de meeste dingen aan waar de gemiddelde mens, of zal ik zeggen, ieder mens mee te maken heeft. Al die delen, het eerst even teruggaan. Dus, heb een zicht over het gehele boek. Tegelijkertijd ziet waar het over gaat. En dan wil ik zo meteen eventjes terug naar helemaal naar het begin. Maar je ziet dus, hij is aan het opbouwen om te laten zien. Hey, leidzaamheid. Geduld. En volharding. En dat zijn de drie punten die hij laat zien om te komen. Want er komen beproevingen. En ben je gereed voor die beproevingen? Nee, want je weet niet wat er komt. Er is niemand hier die weet van wat voor beproeving dat hij tegenkomt. Er is niemand die dat weet. Je weet niet wat er een minuut, een seconde van nu gaat gebeuren. En dus, het is alleen maar mogelijk dat we weten, mijn leven is in de hand van de Heer. En als dat zo is, ja, dan is al het andere is van Hem. En Hij leidt. En dat is mooi natuurlijk als je weet, je hebt een herder. Heb je een herder? Want zonder hem kan je niet verder. De herder die leidt. En die leidt iedere stap. Maar één ding kom je best geregeld tegen. Mensen hebben er een beetje hekel aan eigenlijk. Dat ze, we hadden er een week nog een keertje over. Dat die, dat schaapje zijn. Hè? Dat schaapje zijn. Huh? Dat, ben je ook een schaapje van de... Ja. Tom die maakt net deze beweging. Wat doet die herder vaak? Nou, dat zal ik u vertellen. Je hebt van die schaapjes die, dus vooral die lammetjes, die weglopen iedere keer, hè? Die kant op, die kant op. En dan moet die herder er weer achteraan. En tenslotte pak je dat lammetje, als het vaak genoeg weggelopen is, dan pak je dat lammetje en dan breekt hij het pootje. En dan kan dat lammetje niet meer weglopen. Je zou zeggen, dat is ook ruw. Zou je niet graag doen, hè? Dat lammetje zijn pootje breken. Nee, dat begrijp ik. Dat zou, ik denk dat iedereen dat tegenstaat eigenlijk, hè? Dat lammetje zijn pootje breken. Maar dat lammetje wordt nu verder eigenlijk gedragen, meest van de tijd door die herder. Die houdt dat lammetje dus meest van de tijd aan zijn hart. Bij zijn schouder, dat is de plaats van de kracht. En aan zijn hart, dat is de plaats van zijn liefde. En zo omarmt hij dat en zo draagt hij dat. En als dat lammetje weer beter is, die verlaat die herder echt niet meer. Die blijft heel tijd dicht bij de herder. Dus als je eens een keertje je pootje gebroken krijgt, dan heeft de Heer er ook weer een bedoeling mee. Zie? Nou, dat vind je dus hier ook helemaal terug. De Heer die heeft een weg voor een ieder. En de Heer is met een ieder bezig om te laten zien, dit is de weg, wandelt daarin. En wij willen natuurlijk allemaal heel snel groeien. Heel snel groot zijn. Maar het gaat erom dat niet dat wij groot zijn, maar dat de Heer Jezus groot is. Dat Hij groot is in ons. En dat kan alleen als we zien dat Hij aan het werk is en dat Hij alles in zijn hand heeft. Dus hier dus ook. Moet u even kijken, dan gaan we even terug naar het eerste hoofdstuk nog. We hebben best wat tijd aan besteed, daar gaat het niet over. Maar er is ook zoiets waar ik mee bekend ben. En dat is dat wij vergeten makkelijk. We vergeten. Moet ik eerlijk zeggen, de ouder dat ik word, de meer dat ik vergeet. Behalve hetgeen dat ik van heel vroeger, dat gaat nog net. Maar voor de rest wat er vandaag gebeurt en gisteren gebeurt, dat vergeet je. En soms zegt mevrouw, kan je dat herinneren? Nee, ik moet er niks van herinneren. Maar oké, dus we vergeten. Maar misschien hebt u ook wel eens iets vergeten. Dus ik wil even terug naar het eerste hoofdstuk. En dan... Sinds dat we met Jacobus begonnen zijn, hebt u dit ook nog meegemaakt of hebt u dit verder gezien? Dat hij zegt, acht het voor grote vreugde, mijn geliefde, wanneer gij in velerlei verzoekingen, beproevingen valt, wetende dat de beproeving dus geloofs leidzaamheid werkt. He, dus God is aan het werk. En velen dus in die tijd ook, net zoals nu, leefde niet in het woord van God. Net zoals nu niet leven in het woord van God. Dat komen we nu ook tegen. Hè? En het leven in het woord van God is geen optie, dat is een opdracht. Maar het laat tegelijk zien, kun je dat? Ben je bij machte om in dat woord te leven en daaruit te leven? Is dat iets dat je kunt? Dan is mijn antwoord daarop duidelijk, maar dat u mag eerst de duur geven. En dus ik ga terug naar de heb grote vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer geen velerlei beproevingen, verzoekingen valt, wetende dat dat proeven is geloofs leidzaamheid werkt. Dus hier krijgen we een uitwerking, hè? Hier komt dus volharding, hier komt geduld. Door de leidzaamheid hebben een volmaakt werk. Een volmaakt werk. Nou, zo gauw als je dat leest, een volmaakt werk, wat denk je dan aan? Er is maar één volmaakt werk. Er is maar één volbracht werk. Dat is alleen het volbrachte werk. Met zei Tom, het laten we dit zingen, het is dicht bij de paas. We herinneren dus dat de Heer Jezus naar dat kruis gegaan is. Hè? En dus we herinneren dat. En dat is goed dat we dat herinneren, dat het gaat om een volmaakt werk. Opdat, moet je kijken wat er staat, opdat gij moogt volmaakt zijn. Dus God is in je leven aan het werk met een doel om je tot volmaakt zijn of volwassenheid te brengen. Zie? Volwassenheid, volmaaktheid. Paulus spreekt er ook over in Galaten en dan heeft hij het er ook over. Dan zegt hij ja, dat je volwassen mag worden. Hè? En in Israël was het zo dat die mensen, de kinderen, die waren onder een die over hen de leiding had. En zolang als ze kind waren ze nog onder degene die een knecht was. Want die gaf de leiding. Zie? En dan kwam die tijd wanneer ze volwassen waren. En dan werden ze wij gebruiken het woord, geadopteerd. Dan werden ze geadopteerd. Dus dat is de adoptie waar we ook wel over lezen. Dus de adoptie, dan werden ze geadopteerd. En dat betekent niet dat ze geadopteerd werden als een kind. Maar ze werden geadopteerd in het zoonschap. In het volwassen zijn. En dan hadden ze deel en zeggenschap. Zie? Nou, zo komt dat geestelijk ook over. Het is dus de bedoeling dat we volwassen worden. En dat we deel hebben aan dat zoonschap. En hier zien we hoe dat allemaal werkt. Dus je ziet hier ook wat de Heer Jezus meegemaakt heeft. Wat heeft hij gedaan? Ja, je zegt, hij is naar het kruis gegaan. En wat lezen we dan? En dan zegt de Heer Jezus tegen ons, neem je kruis op en volg mij. Volg mij. Bijzonder, hè? Dat kruis. Past dat kruisje? Of niet helemaal? God die heeft een passend leven voor je weggelegd. Ik wil even, van de week had ik er ook nog over, even terugdenken. Vroeger toen ik met de paarden reed. Met de paardenploegen. Dus die moesten heel hard trekken. Dan hadden ze een gereel aan. En weet je, dat moest precies passen. Als dat niet paste, dus dan stak je zo je vuist eronder. Er moest genoeg ruimte zitten. Zodat ze hier zo, hè? En het moest hier goed zitten aan de schouders. Want anders dan zou het schaden. Dat paste precies. En nou heeft de Heer, die heeft iets voor je gemaakt, voor je leven, waar je in past. Of liever gezegd, dat passend is voor jou. Niet passend voor een ander. Van ons allemaal hier, we kunnen dingen delen, maar er is niemand die hetzelfde leven heeft met de Heer als een ander. Dat is voor iedereen net een beetje anders. Dat betekent niet dat we niet allemaal dezelfde leer lief hebben. Maar het gaat erover dat God die heeft dus iets bepaald voor jou. En dat wil die passend, is dat dus. Maar vaak zijn we zelf degene die er tegen ingaan. We willen het iets anders. En dus vaak zijn we, je zag dat ook wel vroeger, heb ik dat ook al gezien. En als die paarden gewoon rustig trokken, dan konden ze een hele dag zo doorgaan. Maar je had er ook wel eens bij, laat ik het maar zo zeggen, die waren een beetje bokkig. En die waren moeilijk om mee om te gaan. En die vermoeiden zich hetzelfde het meeste. En dat is wel wonderlijk natuurlijk dat de psalmist zegt, wees niet als een paard. Wees niet als een paard of als een muilezel. Die je moet hebben, die moet de toom en bit in hebben. En als ze dat niet in hebben, dan kun je ze niet sturen. Hè? Nou, dan moet je zo heel wat leren. Bijvoorbeeld, je kunt een paard leren, als je erop rijdt, kun je leren om te luisteren naar hoe je knieën beweegt. Hè? Dus met je knieën kun je hem sturen. De Indianen die hadden bijvoorbeeld niet al die toestanden die ze hebben. Die hadden niet allerlei zalens en allerlei tomen en bitter. Die heeft iets met de knieën sturen. Kunnen ze jou ook met de knieën sturen? Hè? Of heb je tomen bit nodig? Nou, dat is heel interessant hoor, als je ziet hoe dat God met ons omgaat. Hè? Hoe God zo geduldig is. God die wil zo... Die heeft een plan. En die zegt, nou gaan we je zo eerst dus onderwijzen. En dan kom je wat moeilijkheden tegen. Kom je wel eens moeilijkheden tegen? Nee, toch. Het is toch een makkelijk leventje. Huh?
Ja.
Ja, we komen dus moeilijkheden tegen, we komen beproevingen tegen. Maar hoe kijk je er tegenaan? Wat doe je ermee? Ga je proberen om de moeilijkheden, goed luister hoor, zelf op te lossen? Of zijn ze al opgelost door de Heer? En maken wij er alleen maar een beetje een potje van? Wat denk je? Dat was ik. Kijk, dan schiet het al heel erg op. En als we dat nu weten, hij zegt, als je die dingen weet, dan gewoon in de praktijk brengen. Als ik dit ga doen, dan maak ik er een potje van. Wat doe je dan? Ja, zeg je, dan wou ik de Heer het maar doen. Zou hij het beter doen? Dan zijn we dus helemaal van overtuigd, toch? Of niet?
Ja.
Nou, we zijn helemaal van overtuigd dat de Heer het beter kan dan mij. En nu komt er een beproeving aanwandelen. Ik zeg aanwandelen, ze kunnen op allerlei manieren komen. Hè? Die komt er aanwandelen. Zo, wat moet je hiermee gaan doen? Dan probeer je iets op te lossen. Zonder dat je er zelfs aan gedacht hebt. Ja, ze pakken mij niet meer. Dit is voor de Heer. Ja, maar ik moet toch een oplossing zoeken? Heb je het ook wel eens gedaan?
Oh, mijn
God. Ik moet toch een oplossing zoeken? Als ik terugga naar die nacht. En als mensen dan komen ook nog en die zeggen, joh, je moet dat doen. Wat ga je dat doen? Dan zeg je wel, ik moet zien wat de Heer wil. Het was 7 weken later, voordat we uiteindelijk onze jongste zoon zagen. En later heb ik het er met hem over gehad. Had ik moeten komen? Hij zegt, als je gekomen was, had je hij alleen maar in de weg gestaan. Je had er niks kunnen doen. Je had er niks kunnen doen. En zo is het vaak. We staan vaak in de weg. Hè? Want we gaan al iets doen. Of we hebben al iets gedaan. Of we zijn er al mee bezig. Maar we hebben niet de gedachte. Dat God die heeft hier iets in. Wat heeft hij voor jou? Een beproeving. Waarom? Om je het moeilijk te maken. Nee, om te zien of dat je dat in zijn hand wil leggen. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet op dat we het in zijn hand leggen. Hoe eenvoudig, hè? Je kunt niet ergens zeggen dat God het ons moeilijk gemaakt heeft. God heeft het heel eenvoudig gemaakt. Hij zegt, breng het bij mij. Het is zo mooi als je hier Jacobus leest. Als je dat doet, dan moet je ook gelijk het volgende boek lezen. Dat is 1 Petrus. Hè? En als je dat ook gelijk leest, dan zie je eigenlijk dezelfde dingen daarin voorkomen. Die overtuiging daarvan. Hè? Als je bijvoorbeeld denkt aan Petrus. Nou, in het laatste hoofdstuk van Johannes, dan zegt de Heer Jezus tegen hem, heb gij mij waarlijk lief? Het was heel wat later voordat hij 1 Petrus schreef. Hè? Laten we zeggen dat dat 40 jaar later was. Het was heel wat later dat hij dat schreef. En weet je wat zo mooi is dan? Dan kun je zien waar hij vandaan gekomen is, wat hij was dus. En toen de Heer Jezus dus na de verloochening, hoe de Heer Jezus tegen hem zegt, hebt gij mij waarlijk lief. En dan later, moet u kijken, pak maar eventjes toch het volgende boek, kijk maar even in het vijfde hoofdstuk van Petrus, van het eerste al. Ja, het tweede boek heeft maar, het tweede brief heeft maar drie hoofdstukken. En later, dan zegt hij in vers 4, misschien lezen we van vers 1. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben en deelachtig de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Daar brengt ineens heel wat naar voren, is mooi is dat. Wijd de kudde Gods die onder u is, hebben de opzicht daarover niet uit de dwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Petrus die deed het niet omdat hij goed pensioen zou hebben. Huh? En ik ben dankbaar dat ik het relatief hoef te doen. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren. Maar als voorbeelden der kudde geworden zijn. En als de overste herder verschenen zal zijn. Hij is geregeld bezig met de Heer Jezus. Hè? Dan kunnen we zien, de overste herder. Hè? Zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks, gij jongen, zijt de oude onderdanig en zijt alle elkander onderdanig, zijt met de ootmoedigheid of de nederigheid bekleed. Dat is een mooi kleed, hè? Schitterend kleed, het kleed van nederigheid. Want God wederstaat de hoogvaardige. Dat zie je ook bijvoorbeeld in het leven van Saul en van David, hè? Hoe God die wederstaat Saul. Denk maar aan het offer dat hij nog bracht. Of later dat Saul hem zelfs nog zocht en hij kon niet meer met hem spreken. En David, de nederige, die kreeg genade. Was David een betere man dan Saul? Inderdaad niet, inderdaad niet. Nee. Hij was geen betere man dan Saul. Maar hij was een nederige man. Hij was de man van Gods hart. Hij beleed. Hij gaf over. Hij wachtte. En hij werd geleid door de Heer. Maakt niet fouten, jazeker. Zonder wie? Jazeker. Hij was niet beter dan Saul. Maar God wederstond Saul. Want hij wachtte niet op de Heer. En hij gaf David genade. Oh, dat is het voorbeeld dat hij even geeft hier. God wederstaat de hoogvaardige, maar de nederige geeft hij genade. En dan, je ziet hoe dit is zo belangrijk hier, dat stukje hier zo. Want hier zie je een volgorde. Dus eerst is het die in ootmoedigheid, die nederigheid, die opzien naar de Heer. En dan zie je, vernedert u dan onder de krachtige hand van God. Want hij zal u verhogen te zijner tijd. Zie je dat God een tijd heeft voor al die dingen? Kun je op God zijn tijd wachten? Of wil je zelf toch de stappen vooruit nemen? De meeste mensen die kunnen niet op God wachten. Dus dat moet ieder natuurlijk wel voor zichzelf zien. En pas daarna, zie je in vers 7, pas daarna, waarom zitten mensen met zoveel bekommerissen? Zoveel moeilijkheden. Waarom zitten ze daarmee? De nederigheid die komt eerst. En dan ga je pas werpen. Je gaat dus niet iets aan een ander overgeven, zolang als je denkt dat je het zelf nog kunt. Zie? Dat is gewoon zo'n mooie les. En als we dus de zak niet overgeven aan de Heer, dan zegt de Heer, nou ja, dan moet je het zelf maar doen. Dan moet je het zelf maar doen. Dan wordt het een moeilijke klus, hè. Dan wordt het gewoon een moeilijke klus. Maar als je het overgeeft aan de Heer, ja, dan ben je vrij. Want dan zo ga ik. Werpt u de commissie. Hoeveel? Au. U de commissie. Dat lijkt het heel lang voor je. Dan heb je niks meer. Dan sta je met lege handen. We hebben een Engels lied dat gaat: Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Hij brengt niets in zijn handen, alleen maar het kruis. Daar hangt hij aan vast. Naked come to thee for help. Kom naakt. Ik breng niks mee. Hebreeën 4 vers 13 zegt dat, hè? We zijn naakt. Naakt voor God. God die ziet alles. Alle dingen zijn open en naakt voor God met wie we te doen hebben. Mooi is dat, hè? Ja, je kunt dat natuurlijk allemaal moeilijk vinden. Dus je kunt zeggen, nou, dat is mooi. Ik vind het mooi, want dan zeg ik, nou, dan hoef ik niks daarmee te brengen, hè? Ik hoef dus niet mijn eigen gerechtigheid, of mijn eigen heiligheid, of mijn eigen, noem maar op. We hadden pas een keertje, had ik een blaadje, en stond een hele lijst op. En zo lang weer wil ik het al opsturen, ik heb het op. Best heel mooi, een hele lijst. Met alles wat wij eigenlijk meebrengen. En wat we wel vast willen houden, en wat we willen doen. Maar het is allemaal niks. Het is allemaal niks. Drie keer niks, hè? Ja, dus u ziet het hier. En daar komt iets naar voren. Werpt al uw bekommernis op hem. Want, kent u dit? Kent u dit, wat er hier staat? Hij zorgt voor u. Zie? Nou, Jacobus die is aan het onderwijzen. Daar willen we naartoe. Je ziet dus al die dingen waar hij over spreekt. Kan iemand dat stukje leer dat er tussen je tanden ergens hangt, kan iemand dat stoppen? Wel veronderstel, dit is natuurlijk wel gebeurd. Er zijn er die uitgesneden hebben gehad. Ik denk dat dat wel heel pijnlijk moet zijn. Stopt het daar? Nee. Nee, want het hart gaat gewoon door, hè? En het komt natuurlijk uit het hart. Zo, wanneer hij dus onderwijst aangaande de tong, zou je kunnen zeggen, ja, hij heeft het wel over de tong, maar dat is natuurlijk hetgene dat het naar buiten brengt. Maar als het daar binnen niet zit, dan komt het ook niet naar buiten. En je staat ervan te kijken wat er allemaal naar buiten kan komen. Wat zit er allemaal in? Nou, ik ben blij dat de Heer het weet. Ik ben blij dat de Heer dat weet. Want ik weet niet wat er allemaal in zit. Maar als je bijvoorbeeld Marcus 7 leest daaraan. Nou, dat is best een heel lijstje wat er allemaal in zit. Ja? En dan zegt God, ik ga iets met je doen. Ik breng je in volmaaktheid. Ik breng je in volwassenheid. Ik wil je onderwijzen totdat je komt waar je al je bekommernissen op mij werkt. Dus wat betekent dat? Als je iets overgeeft aan een ander, wat betekent dat? Dat betekent dat je die ander vertrouwt. Want anders geef je het niet aan die ander over. Ik zou een heel klein dingetje noemen. Veronderstel dat ik iemand mijn autosleutels geef. Dan moet ik die ander wel vertrouwen. Ik weet niet waar we pas waren. En we noemen hem jonge Frans, die was bij me. En toen gingen we terug. En ik geef hem de sleutels. Oh. Ja, ik zeg, ik heb nog een paar sleutels. Dus dat was niet wat. Ik heb nog sleutels in mijn zaak. Ik heb alle twee paar in mijn zaak. En ik gaf hem de sleutel. Oh, hij dacht dat hij alleen maar de deur open hoefde te doen van zijn kant. Nee, zeg, ik ga aan deze kant zitten, jij gaat aan die kant zitten. Jij chauffeur, moet dus naar huis. Mooi is dat, hè? Ja, dus wat betekent dat? Je vertrouwt iemand. Je vertrouwt iemand, anders doe je dat niet. Huh? Dus je zegt, nou, die chauffeur, ik weet niet hoe dat kind er weer eens moet komen. Dan zeg je, nou, ik krijg zelf onder huis, hè? Dus je vertrouwt iemand. Huh? Nou, voordat je dus jezelf overgeeft aan iemand, dan vertrouw je toch iemand. En zaterdag is onze eerste kleindochter getrouwd. Daar zijn we vanzelf niet bij geweest natuurlijk. Maar er zijn nog een paar van die dochters en kleindochters. En toen zegt mijn zoon, dus we spraken gisteravond even met Luc. En hij zegt, we hebben nu besloten, Bill en ik, dat we houden het geweer gereed voor degene die nou nog denken te komen. Dus je komt niet zo makkelijk meer erin, hè? We moeten je wel vertrouwen als je daar binnenkomt, hè? Dus als je denkt dat je mijn dochter mee kan nemen, ik zeg, joh, jij, ik heb gehoord dat je zaterdag je dochter weggegeven. Ik zeg, dat is niet niks. En dat is onze oudste zo. Die is hier trouwens een keer geweest vorig jaar om deze tijd, want Mark was hier. Ik zeg, dat is niet niks. Ik zeg, dat heb ik niet gedaan, want ik heb mijn dochter nog. Ja, onze dochter is niet getrouwd zo. Dat hebben we nog. Nou ja, in ieder geval, als je dus iets weggeeft, des te meer als je je leven aan een ander geeft. Ik weet nog dat, kan ik vanavond nog vertellen. Mijn vrouw is er niet bij. Moet jullie het niet zeggen, David, hè? Toen wij gingen trouwen. Ik denk niet zoveel. Ik denk niet eigenlijk niet verder. Ze zegt, toen dacht ik. Zo. En dat is voor heel mijn leven. Zo. Ja. Nou, ik denk als ze dat nog eens zou denken, dan ik weet niet, dan ga je toch een beetje zinderen dan, hè? Zo, dat is voor heel mijn leven. En dan vertrouw je dus je leven toe aan een ander. Ja, ik had er nog nooit aan gedacht op die manier, moet ik eerlijk zeggen. Maar waar dat allemaal goed afgelopen is, en dat is alleen maar dankzij de Heer. Huh? Dankzij de Heer. Maar je leven aan een ander toevertrouwen. Ja, niet te gauw even, want ze kunnen een lief glimlachje hebben, maar je kunt voor altijd vastzitten natuurlijk, hè. En dan hebben ze voor altijd je krullen te bakken. Dus hou ze in de gaten. Maar kun je dus een ander vertrouwen met je leven, want het is niet niks. En dan kom je erachter hoe vast dat je zit aan dat leven van jezelf. Hoe vast dat je eraan zit. En dan komt God naar je toe en dan zegt hij, wil je dat overgeven? Oh, dan is het net of dat er wat weerstand komt, hè? Wat weerstand? Best heel wat weerstand, hè? Komt er dan. Mijn leven overgeven? Dat betekent dat ik niks meer te zeggen heb. Inderdaad, dat betekent het. Dat betekent het. Wat denkt u, is het mooi om altijd de wil van God te doen? Of om te rusten in hem? Ja. Maar laat ik erbij zeggen, het is niet altijd even.
Makkelijk.
Makkelijk. Misschien een kleine toegift van mezelf hier. Er zijn tijden wanneer ik ga spreken, dat ik best een ander zou willen laten gaan. Waarom? Omdat ik niet eens mijn eigen goed voel. Op geen één manier. Lichamelijk. Ziek. We zeggen wel ziek, zwak en misselijk. Waarom? Wat gebeurt er? Je geeft je over in de hand van een ander die nu door je heen wil spreken. Ko, ik wil niet dat hij iets van jezelf brengt. Zo. Ja, dat weet ik hier. Wil je luisteren? Ja. Ja. En? Wil je mij vertrouwen? Wil je mij vertrouwen? Ja. Ja, ik wil God wel vertrouwen. Maar als je zo je leven erin legt. En je zegt, ja meneer, dit gaat echt niet. Ga redeneren, hè. Ga even redeneren. Het gaat echt niet. Ziet u niet dat het niet gaat? Waar kijk je naar? Nee, je kijkt even naar jezelf. Als God je dus wil gebruiken, dan ga je even naar jezelf kijken. Doe ik het goed? Doe ik het niet zo goed? Ben ik er tevreden mee? Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet of ik ooit wel eens tevreden ermee geweest ben. Niet dat ik me kan herinneren tenminste. Maar daar gaat het ook helemaal niet om, hè? Daar gaat het niet om. Het gaat erom, vertrouw ik God. Wil hij verder? Wil hij de boodschap doorgeven? Of wil ik het zelf? Meestal van de tijd is het toch wel mooi als je denkt, nou, dat heb ik aardig gedaan. Dan is het drie keer niks, hè? Dat is niet drie keer niks. Vertrouw je God? Even heel eerlijk, nou, je hoeft mij niet te vertellen, dat gaat me niet om. Maar denk er even over na. Vertrouw je God werkelijk? Dat je leven in zijn hand legt en zegt, hier is het Heer. Ik weet, u bent deze dingen aan het uitwerken. En, dus, je hebt van die mooie teksten in de Bijbel die zo makkelijk aangehaald worden. Ik weet nog dat wij waren net van huis gegaan destijds, of van huis kan ik geen eens zeggen, maar we waren bij de voorganger geweest die nacht. En we hadden de auto bij ons en een trailer erop en zo al. En we waren op weg naar Bijbelschool. Nou, sinds dat we bij de voorganger waren we alvast 30 kilometer onderweg. We moesten de 500 en zo wel. En daar gingen we. En net voordat we de stad uitreden, komt een vriend ons nog achterop. Die stopt ons. En die zegt, kom, ik moet nog eventjes hebben. Ja. Hij zegt, hier heb ik toch een tekst gevonden. Stond er trouwens al lang in, hoor. Stelt ik me kan 2000 jaar in. Maar hij had hem gevonden. En ik kende hem toen ook nog niet. En die zegt, dat God doet alle dingen medewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Voor hen die geroepen zijn. Volgens zijn voornemen. Nou, daar hebben mevrouw en ik de volgende uren, hebben we daar toch eventjes mee bezig geweest natuurlijk. Hè? En vooral als een paar uurtjes later kregen we lekker banden en zo, weet je wel. Je gaat onderweg, je gaat nou de Heeren dienen. En dan denken mensen wel, dan gaat het allemaal makkelijk, hè. Nee, dan ga je leren. Dan begint de leerschool. De leerschool is, natuurlijk de dingen die je leert in je Bijbel zijn belangrijk. We gingen naar Bijbelschool en de dingen die je daar leert zijn belangrijk. Maar je kunt die dingen niet leren zonder de beproevingen in je leven. Die iedere dag opnieuw naar je toe komen. Als je terug was dit, toen gaf ik een voorbeeld, dan zal ik dat nog eventjes geven. En hoe God met de mens omgaat. Ik was dus op Bijbelschool, misschien heb je dit wel eens gehoord, ik weet het al van de jongens, heb ik wel gehoord. En wij moesten dus allemaal wat praktisch werk doen. Praktisch, hè. Je gaat naar de Bijbelschool niet alleen om te leren, je doet ook zo wat praktisch werk. Als je dat was, dan zou je dus wel het een en ander moeten timmeren, want dat is jouw vak. Hè? En nou, ik was daar en ik moest dus in de stal werken, want ik was boer geweest. En dus die zegt, nou een poosje eerst was ik dit aan het doen en toen moest ik koeien melken. Dan heb ik er 60 gemolken van mezelf en toen moest ik er 6 melken voor de school. En volgens hen deed ik het niet goed. Zo de farm manager, de meneer Noel, Mr. Knowles was dat. Een van de fijnste goddelijke mensen die je tegen kon komen. Echt een diep leven met de Heer. Nederig. En ik kreeg dus een kaartje in mijn box. En ik moest bij hem komen. Want ik deed iets niet goed. En 's morgen zat ik erover na te denken. En ik was al geweest. Ik dacht, ja, dit wordt niks. Ik had de koeien gemolken en zo. Maar ik deed dat niet goed, volgens hem. Ik dacht, ik ga straks maar naar hem toe. En ik ga hem zeggen dat hij beter een andere kan nemen. dit wordt niks. Het eerst, dit was op een woensdagmorgen. Dat is nu bijna, dit wordt straks 40 jaar geleden. Van het najaar. Het was op woensdagmorgen. En het eerste uur hadden we geestelijk leven. Spiritual life class. Dat werd gegeven door de vrouw van de directeur. Een van de meest goddelijke vrouwen die ik ooit in mijn leven tegengekomen ben. Ik had geen moeite om les van haar te krijgen. En weet u, ik zie er nog staan daar. Ik denk niet dat zo iemand kon hebben die meer liefdevol was. Meer gebedsvol. En ze zegt, bent u verkeerd gedaan? Nou, dat was ik natuurlijk, hè. En staat u in uw recht? Dat was ik ook. Maar wat wil God u daarmee onderwijzen? Ik heb wel eens gezegd, als een Indiaan met pijl en boog dwars om mijn hart heen geschoten had, had hij me niet meer zeer kunnen doen. Jongens, ik voel het vandaag nog. Ik voel het vandaag nog. Ik was ineens overal mee klaar. Cody was nou gereed om koeien te melken, hoe ze dat ook wilden. Ik weet nog een van de mannen, die vroeg toen me, waar ga je dan geen gelijk? Ja, maar het ging niet om de koeien, het ging om God. En volgt u me? Het ging om wat ik moest leren daar. Het gaat er dus om, wat moet ik leren? De koeien, dat is niet belangrijk. Die zijn maar een poosje daar. Nee, Cody moest iets leren. En dat ging dwars door het hart heen. Ben nooit vergeten. Dan kunnen we nou gaan, 40 jaar later. En dat stelt het, dat komt nog heel hard aan. De directeur, zijn vrouw, weet je wat hij deed? Als ze, die ging touwtjes springen om in conditie te blijven. Dat deed ze, ik denk tussen 80 was dat misschien nog wel mee. Ze is 90 of 92 geworden. En dan terwijl ze met iedere sprong bad ze voor een van de studenten. Ze had, als ze de kleren op ging hangen, op iedere knijper, had ze een naam van een student. En daar bad ze voor terwijl ze de kleren op had. Dat leven, dat werd zo doorgegeven, dat leven van de geest van God. Dat kwam zo door haar heen. En dat is net als wanneer dat woord komt, is net als een zwaard. En dat schoot er zo doorheen. Dat je zegt, zo, dat komt dan. Dan heb je ineens een hele morgen genoeg geleerd. Want dat kun je niet leren uit de boeken. Dat is alleen maar persoonlijk. En dat is een beproeving. Dat is een uitdaging, kun je het ook nog noemen. Je kunt het noemen wat je wilt. Maar je leert ervan, wat is Gods bedoeling met mijn leven? Gods bedoeling met mijn leven is dat ik me verneder onder de machtige hand van God. En Hij zal me verhogen te zijn met tijd. Hoe dat zit? Daar hoef ik niet mee te zitten. Volgt u me? Het zijn diepe lessen. Het zijn de diepste lessen die je persoonlijk kunt leren. Het leven. God is meer geïnteresseerd in het leven van jou met Hem. En het luisteren naar Hem. En het gehoorzamen van Hem, dan is met al hetgeen dat je Hem zou kunnen geven. Neem mijn leven, laat het weer toegewijd zijn. Dat is de eenvoudigheid van het leven met de Heer Jezus. En dan kan Hij door je heen spreken, dan kan Hij door je heen leven. Dan kun je beleven wat het leven van de Heer Jezus is. En dan zijn er dingen die moeilijk zijn, die je tegenkomt in het leven. En wat doe je daarmee? Niks. Overgeven aan Hem. Overgeven aan Hem. Waarom? Ik denk dat even ieder zal zijn eigen leven met de Heer Jezus zien. En die zal dingen beleven die een ander niet beleeft. Het leven van de Heer Jezus voor een ieder persoonlijk past voor een ieder persoonlijk. Het leven dat u krijgt van de Heer past u. Leven dat ik krijg van hier vast mij. Maar wil ik mijn leven daaraan overgeven, want dan moet ik me wel vertrouwen. vertrouwen. Vertrouw je werkelijk de Heer Jezus? Vertrouw je hem voor de volledigheid van het werk dat hij gedaan heeft? Voor het volbrachte werk? Vertrouw je hem voor je leven? Want dat betekent ook, dan vertrouw je hem ook voor het leven van je kinderen. En dat is ook wel eens moeilijk. Zeker wanneer er dingen gebeuren die je dan niet meer in de hand hebt. Er kunnen hele moeilijke dingen gebeuren. Wat ik u daarnet vertelde was een van de moeilijkste dingen die ik tegengekomen ben. Maar we zijn er wel meer tegengekomen. En wat doe je dan? Die zijn van een heel andere aard. Die zou je niet denken dat ooit kunnen voorkomen bij je. Je zult dingen meemaken in je eigen leven waar je van zult zeggen, ik had niet gedacht dat ik dat ooit zou doen. God kent ons hart. God kent ons hart. Je weet hoe dat hart eruit ziet. Niet alleen dat hart van vlees en bloed, maar het bloed er nog doorheen is stroomt. Maar dat hart van je leven, je ziel, die weet hoe dat eruit ziet. Die weet waar het mee strijdt. Die weet waar het mee worstelt. En die weet ook dat het eigenlijk tegen hem in strijdt. En tegen hem in worstelt. Want er is nog niet dat volledige vertrouwen. Vertrouwen is ook iets dat moet groeien. Je zou bijvoorbeeld niet iemand tegenkomen de eerste keer en zeggen, nou, die vertrouw ik. Denk niet dat je dat gauw hebt. Misschien zou je kunnen zeggen, ik denk dat je die kunt vertrouwen. Maar om te zeggen, die vertrouw ik, dat is nog wat anders, hè? Dat is nog wat anders. Want dan geef je jezelf daaraan over. Dan ga je eerst, gaan we het zo eens zeggen, dan ga je eerst de kat eens uit de boom kijken. Was die uitdrukking vandaan halen, dat weet ik niet. Want ik heb nog nooit gezien dat een kat uit de boom kon kijken. Maar je kon er al uit halen, maar niet uit kijken. Maar in ieder geval, die mens die gaat eerst eens kijken. Ja, zal dat wel gaan. En zo is die mens ook vaak bezig tegenover God. Een beetje terughoudend. Oh, misschien zou je dat nooit van jezelf willen zeggen. Maar zo is de mens. En dat zie je in de hele relatie hier van die vijf hoofdstukken van Jacobus. Hoe God met hem bezig is. Hoe God laat zien door Jacobus door deze brief heen hoe die mens is. Want het lijkt zo mooi. Nou, als je dit doet, dan komt er dat naar voren. Want dan komt hij, als je nou in het eerste hoofdstuk gekomen was, maar hij komt pas in dat vierde hoofdstuk. In het derde hoofdstuk komt hij pas met de tong. In het vierde hoofdstuk komt hij pas met die krijgende vechterij naar voren. En dan zeg je, oh, en dan zegt hij daarna, weer in vers 10 van hoofdstuk 4, vernedert u voor de Heere en hij zal u verhogen. En zo zie je hoe dat allemaal werkt. Zo is, en dan, wat ook zo bijzonder is, ga ik even verder naar het vijfde hoofdstuk. Ik wandel er dus wat doorheen. Om u te laten zien waar God mee bezig is. En dan zie je bijvoorbeeld in, als je een eentje dat hoofdstuk ingaat, vers 7, dan zie je, zo zei het dan langmoedig, broeders, tot de komst des Heren. Hey, en in vers 8 heeft hij dat ook weer. En wees gij ook langmoedig, want de komst des Heren is dichtbij, genaakt. En dan zegt hij, zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat gij niet veroordeeld wordt. Ziet de rechter staat voor de deur. Hij heeft weer te maken met de komst des Heren. Zie? De rechterstoel, de bema, die we het zullen zien bij de opname. De rechterstoel heeft niet te maken met de grote witte troon waar geoordeeld wordt. Maar dit heeft veroordeeld wordt, liever gezegd. Hier wordt alleen maar de rechter staat voor de deur, dan hebben we het over de opname waar we beoordeeld zullen worden. Hè? En dan wil ik nog even verder lezen met u. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en de langmoedigheid van de profeten die in de naam des Heren gesproken hebben. Ziet, wij houden hen gelukzalig die verdragen. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord en gij hebt het einde des Heren gezien. dat de Heere zeer barmhartig is en een ontfermer. Ja? Ik wil eventjes terugnemen naar het 11e hoofdstuk van Hebreeën. Daar hebben we trouwens ook vorige keer, niet de laatste keer, maar even daarvoor, hebben we nog wel gekeken. En daar krijg je dus die verschillende mensen van het geloof. En dan heb je Enoch, die wandelde met God en die was net, want God heeft hem weggenomen. En dan krijg je een heel indrukwekkende 6e vers. Maar zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want zij die tot God komen, moeten geloven dat hij is en dat hij een beloner is voor hen die hem ernstig zoeken. Hij is een beloner. God die beloont. Weet je wat nou het mooiste is? God die beloont voor hetgeen dat we niet verdiend hebben. Bijzonder, hè? Zie je hoe bijzonder God is? Nou, en dit is dus het doel van het leven, en dat is dit. Dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die zegt, gij gezonden. Het kennen van hem. Paulus zegt, ik heb alles opgegeven, omdat ik hem ken. En die gaat er nogal ver mee, hoor. Denkt hij dat wel zal toegeven, dat hij er nogal ver mee gaat. Want hij zegt, ja, hij wil hem kennen in de kracht van de opstanding. Maar ook in de gelijkvormigheid van de dood. Want voordat je een opstanding hebt, moet je eerst gestorven zijn. Hè? Niet alleen gestorven zijn, er komt nog iets bij. Begraven. Want dat doen ze bij jullie in het hoek van Holland. In het zand, ja. En dat zand is waait weg en dan komt hij naar boven. Hè? Dan krijg je die lucht er weer helemaal van. Hè? Zo. Nou, zo, u ziet wat Gods bedoeling is. Hè? Een beloner verdient? Nee, niks verdient. Niks verdient. Maar God, die gaat er dus zoals Paulus dat ook weergeeft. En zegt, oh, zegt ik wil hem kennen. Hem kennen. Mooi is dat, hè? Om hem te kennen. Is er iets rijkers dan hem te kennen?
Nee.
Nee. Nou, dat is het doel. Dat is het doel van God voor je. Zie je hoe groot het doel van je leven is? Van God. Dat je hem kent. Geliefde, laat hetgeen dat je doen wilt niet in de weg staan van het hem kennen. Want daar gaat het om. En dat is hetgeen dat het meeste gebeurt. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Wat een geweldig iets. Is het niet bijzonder dat wij God mogen leren kennen? Denk er even over na en zie wie, zover als we dat kunnen leren, wie God is. Wie God is. En dat hij zichzelf wil laten kennen door, zal ik even hier blijven, mij. Wat een nederigheid aan Gods part. Wat een nederigheid. Dat God zo nederig. Nou, dat zien we dus in de Heer Jezus. Hij is mens geworden. En hij is nederig geworden, gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. Nederig om mens te worden, gehoorzaam tot de dood van het kruis. En dan zegt hij dat we hem leren kennen. Zie? Nou, dat is toch wel het meest bijzondere dat je zou kunnen tegenkomen. En nu komen de verzoekingen om je daarvan weg te trekken. Dat zijn de verzoekingen. De beproevingen zijn er juist om hem te leren kennen. Zie? De verzoekingen die zijn er dus om je daarvan weg te trekken. En de beproevingen die zijn er juist om je tot hem te trekken. zodat je alles aan hem overgeeft. Waarom? Omdat je hem vertrouwt. Ja. Het is mooi als je dat zo leest hier, hè. Zonder geloof is het onmogelijk om tot God te komen. Hij die gelooft dat God is. Geloof je dat God is? En dat hij een beloner is van hen die hem ernstig zoeken. Ja, hij is een beloner. Zeg, heb je de beloning al? Heb je de beloning al? God die geeft de beloning. Wat zou die beloning zijn? Hier, ik vind het mooi zoals de oude vertaling dat dan weergeeft. En dat maakt het eenvoudig. Als hij Jacobus, zoals hij begint. Hij zegt tot een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Zaligheid. En wij hebben een zaligmaker. Niet zomaar iemand, een zaligmaker. Hij is gekomen om je zalig te maken. Kijk niet zo treurig, man. Je hebt een zaligmaker. En wat denk je dat het neemt? Om je zalig te maken. En de mens die probeert van alles, hè. Probeert overal mee bezig te zijn om iets in deze wereld te hebben, te doen of wat ook maar. En hier is de Heer Jezus gekomen. Hij is de zaligmaker. Hij is gekomen om ons zalig te maken. En hij wil dat we in die zaligheid leven. O zaligheid, niet af te meten. Leef je in die zaligheid. Zaligheid betekent helemaal niet, hoor, dat alles makkelijk en gaat. Nee, juist niet. Nee, maar het heeft geweldige lessen in om te zien wie hij is. Leer hem kennen. Zet dat als nummer 1 op je agenda. Hem kennen. Begin je dag ermee. Hem kennen. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niet veel. Niets. Zo. Wat een gelukkige mens, hè? Een gelukkige mens, hè? En breekt niets. Dan komt er nooit geen klaagroep meer over de lippen. Dan is er nooit meer ontevredenheid. Mij ontbreekt niets. Ja, maar die moeilijkheden die ik dan tegenkom. Die heb ik ook nodig. Die heb ik ook nodig. En die hebt u ook nodig. Want daar leer je het meeste van. Er is niemand die iets geleerd heeft van een makkelijk leventje. Maar van de moeilijkheden, daar leren we veel van. Vader, we danken u zozeer voor het bijzondere dat we u mogen kennen door onze Heer Jezus Christus. Het is zo rijk, het is zo hoog. Het is zo heilig en het is zo heerlijk. Heer, dat we dat zo mogen ontvangen. Dat we ons leven aan u mogen toevertrouwen. Heer, dat bidden we voor ieder heer. Om het leven over te geven aan u. En u te vertrouwen en u alleen. Dat in alles de Heer Jezus de eerste is. Dat hij de leiding van ons leven heeft. De goede herder die zijn leven gegeven heeft. Maar ook die grote herder die ons leven leidt. En de opperherder die spoedig komt om ons thuis te halen. O lieve Heer Jezus, we zien uit naar uw komst in de wolken. Om u te ontmoeten. Wat zal dat zijn? U persoonlijk ontmoeten. Wat een heerlijkheid. Wat een heerlijkheid. Vader, het is het verlangen van deze man hier. Dat een ieder van ons en ook een ieder hier u volledig zal vertrouwen. En zichzelf volledig aan u overgeven. We zeggen u dank, Heer, voor wat u doet. In de kracht van de Heilige Geest. In ieder hart en leven. Tot eer en heerlijkheid van uw naam. Zeggen we u dank. In Jezus' naam. Amen.